Broeders en zusters, wij gaan vanavond weer naar nummer 23. Nummer 23, waar ik lees vanaf vers 7. Nummer 23 vanaf vers 7, waar staat: toen hief hij zijn spreuk op en zeide: uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen van het gebergte tegen het oosten, zeggende: kom, vervloek mij Jacob, en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt, en wat zal ik schelden, waar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterven de dood der oprechte en mijn uiterste zijn gelijk het zijne. Toen zeide Balak tot Bileam: wat heb gij mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. Hij nu antwoordde en zeide: zal ik dat niet waarnemen te spreken, wat de Heere in mijn mond gelegd heeft? Toen zei de Balak tot hem: kom toch met mij aan een andere plaats van waar gij hem zult zien. Gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien, en vervloek hem mij vandaar. Enzovoorts, ben ik geneigd te zeggen. Want inderdaad, Bileam wordt meegenomen naar nog een paar andere plaatsen om daar opnieuw te proberen om Israël te vloeken. Maar er komt weinig van terecht. Bileam spreekt immers de woorden Gods, en het blijkt dat de... wat de Heer te zeggen heeft over Israël, dat is niets dan zegeningen. Dat is historisch natuurlijk betrekkelijk eenvoudig te verklaren. Want zoals we eerder gezien hebben, Israël is hier gelegerd zo ongeveer in de laatste legerplaats voordat men het beloofde land zal binnentrekken onder Jozua. De Jordaan zal doortrekken, Jericho innemen en al wat er verder volgt. Kortom, het volk staat op het punt min of meer de zegeningen te ontvangen die aan Abraham, Isaac en Jacob al beloofd zijn. Ik zeg natuurlijk min of meer, omdat in werkelijkheid die dingen nog in de toekomst alsnog en definitief zullen geschieden. Maar ik zei ook, historisch is het nou eenmaal zo. Historisch klopt het precies. Na 400 jaar zouden de kinderen Israëls uit Egypte uittrekken, werd tot Abraham gezegd. En ze zouden inderdaad gaan naar Canaan om dat land erfelijk te bezitten. Dat zou hier moeten gebeuren. En op dit punt zijn er dus niks anders dan zegeningen te vermelden over Israël. Maar het blijft natuurlijk zo dat weliswaar hier Bileam zegeningen uitspreekt over Israël. Alleen maar zegeningen. Er komt niks anders van terecht. En dat wordt ook door de Balak duidelijk vastgesteld. Dat neemt echter niet weg dat wij met een heel ander verschijnsel zitten. Namelijk dat bij andere gelegenheden, maar wel in dezezelfde tijd, ook profetieën gedaan worden over Israël. Weliswaar niet door Bileam, maar dan toch in ieder geval door Mozes enzovoorts. Profetieën waaruit uitdrukkelijk blijkt dat er wel degelijk een vloek zou komen over Israël. En als ik het heel sterk zeg, met Deuteronomium 28 mee of zo, dan moet ik zelfs vaststellen dat daar gezegd wordt dat er van Israël niks goeds terecht zou komen. Integendeel, Israël zou eindigen waar het begonnen was, namelijk in Egypte. En dat zijn de laatste woorden van Deuteronomium 28. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo, hè? Nooit gelezen? Nee? Ja, nou, goed voor de goede orde dan, hè? Dus volgende Bijbelboek. En Mozes zegt dat, nou ja, als ik het goed heb, op de dag van zijn overlijden, dan heeft hij die dag wel druk gehad. Nee, hij heeft dan een hele lange toespraak gehouden in elk geval. Maar goed, wat zei ik, Deuteronomium 28, inderdaad, de laatste verse, waar Mozes dus feitelijk afscheid neemt van Israël en aan hun oren, volgens de gangbare verklaring, de wet herhaalt. Dat is ook de betekenis van de naam Deuteronomium. Nog een wet, weer de wet, of zo. Maar dan dat gedeelte eindigt in Deuteronomium 28 ik lees maar vanaf vers 64. Daar staat: de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En aldaar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, nog uw vaders. hout en steen, dat wil zeggen andere goden van hout en steen. Daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn en uw voedsel zal geen rust hebben, want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. En uw leven zal tegenover u hangen en gij zult nacht en dag schrikken en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen, och dat het avond ware, en des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen ware. Vermits de schrik uws harten, waarmee gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen dat gij zien zult. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen, tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Punt. Einde van het hoofdstuk. Einde van het verhaal ook, want daarna gaat het verder, maar dit zijn de woorden des verbonds dat de Heere Mozes geboden heeft te maken met de kinderen Israëls enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is wat Mozes over Israël te zeggen heeft. En om het dan heel precies te zeggen, in vers 68, het laatste vers dus van Deuteronomium 28, wordt uitdrukkelijk gezegd dat Israël zichzelf weer zou verkopen als slaaf in Egypte. En daarmee is het verhaal rond, het eindigt zoals het begonnen was. He? De geschiedenis van Israël begint bij de uittocht uit Egypte, uittocht, bevrijding, uit de slavernij, uit het diensthuis. Maar het eindigt met dat het weer in het diensthuis terugkeert en dat was het dan.
Dank.
Nee, er is al een vervulling van geweest zelfs. Geen voorvervulling. Dat is al vervuld.
Dat gebeurt niet weer.
Dat gebeurt niet weer, nee. Het is namelijk gebeurd in de dagen van, dan laat ik het dan netjes zeggen, dat kan niet missen, in de dagen van Flavius Josephus. Want dat is de man die daar vervolgens over schrijft. Het gebeurde in zijn dagen. Ik weet niet of je die man kent. Flavius Josephus, hij is al overleden inmiddels. Ja. He, al jaren. Hij leefde namelijk in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. In het jaar 70 van onze jaartelling. Hij bevond zich aan de kant van de Romeinen die de stad innamen en verbrandden. En hij was daar aangesteld als de officiële geschiedschrijver. Oorlogsverslaggever, zeg maar. En hij deed dus inderdaad uitgebreid verslag van de verovering van Jeruzalem. Dat kun je beter niet lezen voordat je gaat slapen. Want, nou ja, je kunt het rustig doen, maar daarna slaap je toch niet. Dat is echt een heel gruwelijk verhaal. Maar goed, dat wordt ons dus in de Bijbel nog bespaard. Maar in de schrift was natuurlijk wel aangekondigd dat het gebeuren zou. Maar Flavius Josephus beschrijft dan onder andere inderdaad hoe een deel van de bevolking van Jeruzalem of van Judea, want daar komt het op neer, uiteindelijk, of althans toch kon ontsnappen, maar en inderdaad ontsnapte in schepen naar Egypte. En dat de Joden die daar terechtkwamen probeerden zichzelf daar in Egypte als slaven te verkopen. Eenvoudig om zichzelf daarmee te redden. Want als men iemand slaaf is, dan moet die iemand natuurlijk ook voor die slaven zorgen. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus ze verkochten zichzelf als slaven in Egypte. En dat waren nog degenen die het gelukkigst af waren. Want er staat zelfs bij dat er geen koper zou zijn. Daar, zo eindigde het ook, want het eindigde gewoon met een overvoering van de slavenmarkt, om het zo te zeggen. Dat wil zeggen, er was niemand die nog een Joodse slaaf nodig had. Iedereen had er al een. Ja, daar komt het op neer. Dus een heel tragisch einde van de geschiedenis van Israël in het verleden in elk geval. En dan moet ik nog zeggen, ze waren goed af, want er zijn er vele tienduizenden, en dan hou ik het nog aan de krappe kant, maar vele tienduizenden Joden zijn in die dagen gekruisigd buiten Jeruzalem. Daar hebben de Romeinen dus erg druk mee gehad. Maar goed, meer zal ik er maar niet van zeggen, maar dat wordt hier beschreven al, hè? En daar eindigde dus officieel de geschiedenis van Israël. In elk geval de geschiedenis van Israël onder het Oude Verbond. Nee, onder het Mosaïsch Verbond. En daar spreekt Mozes dus uiteraard over. Daarna komt er een poos niks. Nou ja, daarna komt er hoofdstuk 29. Dat zal ik u niet lezen, maar er staat boven vernieuwing van Gods verbond. En dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar neem niet weg dat hoofdstuk 29 eigenlijk spreekt niet over een vernieuwing van, of een herstel van het oude verbond uiteraard, of een herstel, Niet in de dagen van Mozes en zelfs niet in de dagen van Flavius Josephus, om de naam dan maar te blijven gebruiken. Maar eigenlijk spreekt hoofdstuk 29 over een nieuw verbond dat ze aanbreken. Vernieuwing van het verbond betekent eigenlijk dat er een nieuw verbond zou komen. En dat is, hetzij de profetische, hetzij de typologische betekenis, want hoe je het moet noemen weet ik ook zo gauw niet. Dat doet er ook weinig toe. Maar daarna gaat hoofdstuk 30 pas weer verder. Want het was toch niet het einde van het verhaal. Hoofdstuk 30 gaat pas weer verder en zegt: voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Men neemt iets weder ter harte. Wat neemt men ter harte dan? Het. Maar wat is het? Nou, wat kun je sowieso ter harte nemen? Alleen maar het woord, hè? Daar gaat het om. Met het hart gelooft men, met het hart ontvangt men het woord, met het hart neemt men het woord aan. En als je dus staat, gij zult het weder ter harte nemen, is de gedachte uiteraard dat men het woord Gods, de onderwijzing Gods, de Torah of hoe het maar heten mag, dat men die weer ter harte neemt en dus dat men tot bekering komt, maar dat staat in het volgende vers gewoon, hè. Gij zult het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Waarna meteen de vraag gesteld zou kunnen worden: waar is Israël als het tot geloof komt? Onder alle volken, want dat staat hier. Hè? Dat kan best in Egypte wezen, hè? Maar onder alle volken. Er komt trouwens bij dat Egypte in het algemeen de uitbeelding is van de hele wereld, hè? Dus dat maakt niet zoveel uit. Hoofdstuk 28 eindigde met Israël verstrooid in het algemeen en naar Egypte in slavernij in het bijzonder. Maar hoofdstuk 30 opent met dat Israël onder de volkeren tot bekering zou komen. Waarmee maar gezegd wil zijn, en ik zeg het altijd goed en ik hoop dat u het ook goed begrijpt. Waarmee maar gezegd wil zijn dat evangelisatie in de Joodse staat alleen zin heeft wanneer het de bedoeling is dat mensen tot geloof in de Heer Jezus komen om daardoor te behoren tot de gemeente en dus ook mee te gaan met de opname van de gemeente. Maar als evangelisatie in de Joodse staat tot doel zou hebben de bekering van de Joodse staat, dan moet ik u zeggen, dan kunt u dat wel vergeten, want de Bijbel leert dat dat nergens toe leidt. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het zeer de moeite waard is om dus onder de Joden, en zeker ook in de Joodse staat, het evangelie te prediken. Laat ik het dan een keer goed zeggen, hè? Maar weer eens, natuurlijk wel. Maar verbeeld u nou niet dat daarmee de Joodse staat tot geloof zou komen, want dat is een misverstand. Dat staat in de Bijbel dat het niet zo is. Integendeel. Dat is trouwens heel makkelijk te verklaren, ook buiten de Bijbel om. Want waar men... laat ik het anders zeggen, waar men of toegewijd is aan het judaïsme, de Joodse religie zeg maar dus, of men is toegewijd aan het zionisme wat daarvoor in de plaats komt, daar staat men uiteraard niet open voor het evangelie. Want daar heeft men iets anders. Onder het judaïsme heeft men de Joodse wet en onder het zionisme heeft men een streven naar een onafhankelijke Joodse staat. En beide dingen worden bepalend geacht voor wat dan heet de Joodse identiteit. En als men daarnaar streeft, zal men inderdaad niet komen tot de Heer Jezus Christus, een duidelijke zaak. En het zal ook duidelijk zijn dat Zionisme het sterkste is inderdaad in de Joodse staat. Het Judaïsme trouwens niet hoor. Is daar helemaal niet sterk. Maar het Zionisme wel, zodat men daar sowieso niet open staat voor het evangelie. Bovendien moet ik erbij zeggen, dat officieel is het verboden om te evangeliseren in de staat Israël. Van overheidswegen.
Aan de Joden in Israël?
Ja, natuurlijk. Ja, ja, goed, daar hebben ze geen boodschap aan. Maar het is officieel verboden, ja. Ja. Je kunt er in ieder geval niet naartoe als je zegt dat je daar gaat evangeliseren. Want dan kom je er sowieso niet in. Jawel, jawel. Officieel wel. Daar kan de staat verder niks tegen doen. Nee, dat is inderdaad waar. Ja. Ja. Maar goed. Waar het om gaat is dat hier staat dat het volk als zodanig pas tot bekering komt, niet in het land, maar buiten het land. Zodat als wij leren dat het volk Israël. Ik gebruik de naam Israël dan maar. Maar eigenlijk moet ik zeggen, als we leren dat het Joodse volk tot bekering komt in het einde van de 70ste week van Daniel, dan zal dat toch zijn buiten het land. Dat klopt natuurlijk ook, want dat klopt met alles wat de profetieën zeggen. Die zeggen namelijk dat weliswaar een overblijfsel in de stad Jeruzalem de naam des Heren zal aanroepen, Joël 2. Maar vervolgens staat er ook dat daar ontkoming zal zijn. En dat betekent wat er in Zacharia 14 staat, namelijk dat ze de stad uit zullen kunnen vluchten, dwars door de inmiddels gescheurde olijfberg naar het buitenland. Daar komt het in de praktijk op neer. In het bijzonder dan het Petra natuurlijk, maar dat is nou even niet aan de orde. Maar het blijft dus waar dat als het volk tot bekering komt, is dat in het buitenland. En dat is natuurlijk volstrekt vanzelfsprekend, omdat de Heer beloofd heeft dat als het tot bekering komt, dan zal hij het brengen naar het land. En dat kan moeilijk als het al in het land is.
En dan
De gelovigen worden verzameld naar het land, ja. De ongelovigen zeker niet. Nee. Dat is trouwens net zo goed waar in onze dagen, maar daar hebben we het nog over. Dat inderdaad de gelovigen verzameld worden naar het land. Alleen in ons geval is dat het hemelse Jeruzalem, het hemelse Kanaan, het betere vaderland, of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval staat hier, zo zult gij het weder ter harte nemen, vers 1 nog van Deuteronomium 30... onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft, zodat de God zelf is die hen daarheen verdreven heeft. Er hoeft ook geen misverstand over te bestaan. Namelijk, of en, maar dat is hetzelfde in dit geval, vers 2. Namelijk, gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, ter harte nemen dus, hè, zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden, zal een omkeer brengen in uw ballingschap, betekent het gewoon, hè, zal uw ballingschap wenden. Namelijk, hij zal zich uwer ontfermen, onthoud dat woord, want daar komen we waarschijnlijk ook nog op vanavond. Hij zal zich uwer ontfermen en hij zal, en dan moet ik altijd even corrigeren, dat staat er letterlijk in het Hebreeuws, hij zal wederkeren en u vergaderen, niet hij zal u weder vergaderen, maar hij zal wederkeren en u vergaderen, zodat hier toch op subtiele wijze gesproken wordt over dat de Heer voor de bekering van Israël ook al een keer gekomen is. Kan het ook niet helpen, maar het staat er echt. De vertalers hebben het opgevat als eigenlijk een synoniem, ja. Dan wel een hendiadist, het hangt er maar af hoe je het uitlegt. Maar zo van, er zal sprake zijn van wederkeren en vergaderen. En de vertalers hebben dat als synoniem beschouwd. Namelijk, Israël zal wederkeren en Israël zal vergaderd worden. Maar dat is niet de gedachte. Zo staat het er ook niet. Er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. Dus hij doet het in zijn weder en dus tweede komst. Dat is ook volstrekt in overeenstemming met het verband van dit schriftgedeelte, want voorgaande hoofdstuk sprak over vernieuwing van Gods verbond. Dat is ook twee keer. Bij de tweede maal. Dat is ook op een tweede keer. Hè? Maar goed, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. En dan vers 4. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. Het aardige is dat in Deuteronomium 28 stond dat zij verstrooid zouden worden naar de einden der aarde. Vers 64. De Heer zal u verstrooien onder alle volken van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En als je aan het einde der aarde woont, waar woon je dan? Aan de zee. Ja, aan de zee in de eerste plaats. Want de gedachte is, dat is maar beeldspraak, maar schematisch voorgesteld. Israël wordt geacht, de staat Israël, Kanaan, laat ik het zo zeggen, wordt geacht te liggen in het midden van het vasteland, alsof het er maar één is. En de einden der aarde, dan zit je dus aan de rand van het vasteland. De rand van de aarde. En aarde is hetzelfde als de droge aarde uit Genesis 1, dus woont men dan aan de zee. Vandaar dat als je Israël zou willen zoeken, zou je vooral aan de kustlanden moeten zoeken. En bij de andere plaats heet dat dan ook inderdaad de kustlanden, nieuwe vertaling of statenvertaling, en de eilanden der zee. Dat betekent ook gewoon kustland, dus er verandert niks mee. Maar daar zouden ze zijn. En vanuit de grenzen, de uitersten van de aarde, zouden ze gebracht worden weer naar het middelpunt, om zo te zeggen. De andere gedachte is dat zij verstrooid zijn, zelfs naar de einden des hemels. En daar is niks moeilijks mee, want dat hebben we al eens uitgelegd. Hè? Het einde van de hemel is nou eenmaal de aarde. Dus dat kan niet missen. Waar ook op aarde, dat maakt niks uit. Hè? Want de aarde is nou eenmaal het einde van de hemel. Zelfs het oppervlak van de zee is het einde van de hemel. Want onder het oppervlak van de zee is de afgrond. He? Dat kan niet missen. Goed, dat ga ik dus nou niet uitleggen. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Dat einde der aarde of einde des hemels weliswaar verschillend geschreven wordt. In de praktijk maakt het weinig verschil. Een beetje, maar niet zoveel. Het is in ieder geval, zijn in ieder geval overlappende begrippen. Dus daar hoef ik verder niet over te spreken. Er staat dus: al waren u verdreven aan het einde des hemels, 30 vers 4 van Deuteronomium, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen, zodat er gezegd wordt in Deuteronomium 30 dat Israël verstrooid zal worden onder alle volkeren, maar dat daarna, voorts namelijk, het eerste woord van hoofdstuk 30, dat daarna ooit, later, dat Israël tot bekering zal komen en vergaderd zal worden, punt 1, en punt 2, gebracht zal worden in het land. En ik noemde dat altijd punt 1 en 2, omdat er eigenlijk dus gezegd wordt dat Israël eerst verzameld wordt en dan gebracht wordt naar het land. Zodat het verzamelpunt inderdaad niet is het land. Niet het land Canaan. Daar wordt men niet verzameld. Daar wordt men naartoe gebracht nadat men eerst verzameld is. Waarna de vraag is, waar wordt men dan verzameld? Eerste antwoord is makkelijk, want zo ging het altijd. In de woestijn namelijk. In de woestijn wordt men verzameld. Rondom de tabernakel. Zo was het in het verleden. Of gewoon, men wordt verzameld rondom de Heer zelf. In de woestijn. En vandaar zal hij hen brengen naar het beloofde land, zoals de eens Jozua dat deed. Hè? En dan straks de echte Jozua, de echte Jezus, dus heus hetzelfde. Als de echte Jezus, de echte Jozua komt, zal hij hen brengen in het land. In overeenstemming met zijn naam, Jehovah is redding. En het verzamelpunt is ongetwijfeld Petra, de stad Petra. Bijgenaamd Sela in het Hebreeuws. Nou, hoe dat ook zij, er wordt dus gesproken over een toekomstige bekering van Israël, een verzameling van Israël en daarna een brengen in het land. En in de volgende verse van Deuteronomium 30 staat ook waaruit die bekering eigenlijk bestaat, hoe dat eruit ziet als men het weder ter harte neemt. Daar staat namelijk dat men inderdaad tot geloof komt. Dat men het woord zal doen met de mond en met het hart, zegt vers 14... En dat behandel ik nou maar even heel snel. Het punt is namelijk dat de uiteenzetting vanaf vers 11 in Deuteronomium 30, dat die wordt aangehaald in Romeinen 10, waar het gaat over de prediking van het evangelie, met name aan het Joodse volk. Daar heeft Paulus het over. En in dat verband zegt hij inderdaad dat men alleen behouden wordt als men het woord gelooft. En het wordt hieruit geciteerd. Men doet het woord met het mond en met de mond en met het hart, want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men, en dat zijn twee synoniemen uiteraard. Bovendien ligt heel dicht bij elkaar, want waar het hart vol van is, daar spreekt de mond van, heet het. En je kan niet met de mond beleiden als je niet met het hart gelooft. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat het niet de bedoeling is dat men de wet doet met de handen en voeten, maar de bedoeling is dat men de wet doet met de mond en het hart. Want dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Kortom, het gaat om geloof in het woord van God. Nou goed, daartussenin, tussen hoofdstuk 28 en hoofdstuk 30, zijn we dus in een situatie waarin Israël verstrooid is onder de volkeren, waarin er officieel geen staat, geen volk Israël bestaat, in ieder geval niet in het land. En in dat verband lezen wij in vers 28 van Deuteronomium 29. Nou, vers 27 dan van Deuteronomium 29. Er staat, daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land, om daarover over het land. Het volk wordt even buiten beschouwing gelaten. Vers 27 van Deuteronomium 29. Daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En die heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. En dan staat er ineens zo'n mooie uitspraak die altijd uit het hoofdstuk gelicht wordt, gewoonlijk. Daar staat er ineens, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen. Al de woorden deze wet. Voorts zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Dan zult gij tot geloof komen. Heb u dat? Zodat vers 27 en 28 spreken over die toorn Gods die over Israël kwam. En die in ieder geval leidde tot de verstrooiing van Israël onder de volkeren. En de terugkeer van een deel, althans in de slavernij van in Egypte. Hetgeen gebeurde in het begin van onze jaartelling dus. En daarna in vanaf 30 vers 1 wordt gesproken over een toekomstige bekering van Israël. Uiteraard aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is nog toekomst. En daartussenin leven wij. En daartussenin staat geschreven. Of ga ik nou te snel, hè? Daartussenin leven wij. Tussen het jaar 70, om maar wat te zeggen, en het einde van de 70ste week van Daniël. Daartussenin leven wij, maar daartussenin staat hier geschreven, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, en de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Waarna de vraag is, wat zijn die verborgene dingen? Nou, dat zijn wij eigenlijk, hè? Om het maar kort te zeggen. Want daar komt het op, die verborgen dingen. Want er wordt verder niet over gesproken, over wat er gebeurt. Er wordt ook niet gesproken over de geschiedenis van Israël of van het volk als zodanig in die tussenliggende tijd. Het enige wat er gezegd werd aan het einde van hoofdstuk 28 is dat zij overal hun leven niet zeker waren. Of zouden zijn. Hè? De Heere zal u daar een bevend hart geven, bezwijking der ogen, mattigheid der ziel. Dag en nacht zult gij schrikken en gij zult van uw leven niet zeker zijn, enzovoorts. Dat is een situatie zoals die nu nog steeds, in ieder geval onder de Joden, bestaat. Maar meer wordt er niet over gezegd. Niks over enige geschiedenis van het volk of wat dan ook. Maar er wordt wel gezegd, wel gesproken ineens over verborgene dingen die voor de Heere onze God zijn en de geopenbaarde. Daarvan zegt Mozes, die zijn voor ons en onze kinderen. Maar wat geopenbaard is, is dat Israël zou eindigen in de verstrooiing. En pas geruime tijd later tot geloof zou komen en dus hersteld zou worden. En wat daartussenin ligt, dat is verborgen. Maar niettemin worden ze wel genoemd. En er wordt dus gezegd, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En dat betekent uiteraard dat die verborgene dingen bij God wel bekend zijn, maar in ieder geval aan Israël niet geopenbaard worden. Nou, het verhaal is natuurlijk dat die verborgene dingen hier uit Deuteronomium 29 vers 29 dezelfde verborgene dingen zijn waar Paulus, waar Paulus uitgebreid over spreekt en die bovendien door de Heere Jezus genoemd worden. Immers, toen de Heere Jezus Christus kwam, er komt een heel ander verhaal, hè? Toen de Heere Jezus kwam, aan het begin van onze jaartelling, en Jeruzalem zag en ook weende over de stad en zei dat die verwoest zou worden, toen in die dagen, toen werd aan Israël gepredikt, in de eerste plaats de komst van de Messias, die gekomen was, en in elk geval werd dat gepredikt na de opstanding van Christus, in ieder geval door Petrus en de discipelen, en in bijzonder natuurlijk ook door de apostel Paulus. Maar dat was wat er gepredikt werd. En bovendien werd er gepredikt, maar dat gebeurde al geruime tijd, dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. En dat dus binnen afzienbare tijd het koninkrijk zou aanvangen. Waarna het probleem ontstaat waarom nogal wat kerkscheuringen zijn ontstaan. Namelijk het probleem, is sindsdien ook het koninkrijk begonnen of niet? Ja, pas op, we krijgen weer een scheuring. Hè? Kunnen we niet hebben. De vraag is het koninkrijk nou begonnen of niet? Het antwoord is ja. Als de vraag zo gesteld wordt, is het antwoord ja. Maar de clue zit hem in de vraagstelling. Want als de vraag is, heer, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël openbaren? Dan is het antwoord nee. En het verschil zit hem in het aanvangen van het koninkrijk en het openbaren van het koninkrijk. Bovendien, het moet aangevangen zijn om het te kunnen openbaren, want je kan iets niet openbaren wanneer het niet bestaat. Het moet eerst bestaan, dan kan het geopenbaard worden. En het punt is, het bestaat wel, het is ontstaan, het is opgericht, of hoe het maar heten mag, bij de opstanding van Christus. Ik geloof niet dat ik daar nou nog op in hoef te gaan. De Heer stond op uit de dood en zei tot zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zei niet, het zal gegeven worden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat er gezegd is. Dat betekent dat het koninkrijk begonnen is. Bovendien, niet alleen de discipelen, maar ook de apostel Paulus in het bijzonder spreekt uitdrukkelijk over dat hij arbeider is in het koninkrijk Gods. Dat zegt hij wel niet zo vaak. Maar één keer is genoeg hoor. Nou, en het was vaker dan één keer, dus dat is in ieder geval voldoende. Werkzaam in het koninkrijk Gods, maar het punt is dat het koninkrijk wel begonnen is, maar niet geopenbaard. En als het niet geopenbaard is, dan is het, dat is gewoon taal, als het niet geopenbaard is, dan is het verborgen. Dat is het verhaal. En dus spreekt de apostel Paulus uitgebreid, de discipelen niet, maar de apostel Paulus wel, spreekt uitgebreid over verborgene dingen die aan hem bekendgemaakt zijn en die door hem bekendgemaakt worden aan de discipelen in de eerste plaats en daarnaast uiteraard aan de gelovigen van zijn dagen. Dat zijn namelijk de verborgene dingen die voor de Heere de God van Israël waren uit Deuteronomium 29 vers 29, maar die inmiddels bekendgemaakt zijn in ieder geval aan de apostel Paulus op zijn minst en die ze dan ook inderdaad predikt en uiteenzet, onderwijs moet ik eigenlijk zeggen, aan de gelovigen van die dagen. En wat hij hen leert, dat is eenvoudigweg dit, dat het koninkrijk van de Messias wel degelijk begonnen is, maar men moet dan bedenken dat de Messias de Christus weliswaar een koninkrijk heeft ontvangen, maar dat het koninkrijk zou dan toch in de eerste plaats moeten beginnen in de hemel, op de allerhoogste troon die hij geërfd heeft. Hebreeën 1, hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. En op grond daarvan, Hebreeën 1, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Kortom, de Messias zit in de hemel op de troon. Zijn koninkrijk is in de eerste plaats in de hemel. En punt 2, de openbaring van zijn koninkrijk ook op aarde is afhankelijk eigenlijk van de bekering van Israël. Want het zou eerst aan Israël geopenbaard worden. Maar het koninkrijk komt niet tot iemand die niet gelooft. En dat betekent dus dat het ongeloof van Israël de openbaring van het koninkrijk in de weg staat. Als ik het dan een keer zo mag zeggen, het is een beetje eenvoudig gezegd, maar daar komt het op neer. Maar in afwachting van de bekering van Israël en dus de openbaring van het koninkrijk, verzamelt God gelovigen uit al de volkeren, en dat is precies wat hij gezegd had te zullen doen, de gelovigen verzamelen uit alle volkeren, en hij zou ze bijeenbrengen enzovoorts. En onder de heerschappij van Christus brengen. Nou goed, Paulus leert dat God dat ook daadwerkelijk doet. Maar hij brengt hen niet samen in Kanaan of iets dergelijks. Maar hij brengt hen samen in een hemels Kanaan, een beter Kanaan. Kortom, de namen van de gelovigen worden ingeschreven in het bevolkingsregister van het koninkrijk. Zeg maar gewoon, ze worden ingeschreven in Jeruzalem. Maar, zegt de apostel, dat is niet het Jeruzalem wat beneden is. Maar het is het Jeruzalem dat boven is. Dat was Hebreeën 12 onder andere. Galaten 4 trouwens ook. Zodat wij deel uitmaken in onze dagen, op grond van geloof, van een verborgen koninkrijk. Bid gij dan al dus? Ja. Uw koninkrijk komen, ik zeg altijd, het kan wel komen, maar dan moet het eerst ergens zijn. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Niet uw koninkrijk worden opgericht, uw koninkrijk komen. Dat is een gebed voor de volkeren, Israël in bijzonder in de dagen van de verdrukking. Ik bedoel niet de 70ste week, maar ik bedoel een totale periode van 40 jaar zelfs. Uw koninkrijk komen, Of anders gezegd, want het is volstrekt hetzelfde, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, als uw koninkrijk moet komen op de aarde, waar komt het dan dus vandaan? U wil geschieden gelijk in de hemel, eerst alzo, zoals het in de hemel is, ook op de aarde. Als het koninkrijk dus komen moet naar de aarde, waar komt het dan vandaan? Uit de hemel, dat kan niet missen. En dat is Openbaring 21 en 22. Een bijzonder fraai visioen over dat koninkrijk, uitgebeeld in een visioen door een stad. En de stad is van oudsher een koninkrijk overigens. Onder de naam Jeruzalem, dan weet je dat het het koninkrijk van de Messias is. En het daalt neder vanuit de hemel naar de aarde. Dat gebeurt pas in de toekomst, maar voor het zover is bestaat het in de hemel al. En daar zijn wij ingeschreven, zei de apostel Paulus. Dat is in het kort ongeveer zo, hè, de gedachtegang. Kortom, de schrift spreekt over de verborgene dingen die God tevoren bereid heeft tot heerlijkheid van ons, 1 Korinthe 2. Ze zijn verborgen. En Paulus zegt vervolgens in 1 Korinthe 2 dat Jesaja er ook al over geschreven heeft, want die schreef wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft. Voor degenen die hem lief hebben. En het volgende vers. Nou ja, volgende. De gedachte gaat gewoon verder. Doch God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. Dat wil zeggen dat die dingen die op onze bedeling van toepassing waren. En die dus verborgen waren van de tijden der eeuwen. Of hoe dat maar heten mag dan in Efeze 3. Om dan weer eens een andere schriftplaats te citeren. Die dingen heeft God aan ons geopenbaard. En vervolgens leren wij dan dat ons leven inderdaad in dat koninkrijk thuis hoort en daar deel van uitmaakt. Maar Colossense zegt dan dat ons leven is met Christus verborgen. Bij God, of in God staat er geloof ik zelfs letterlijk. Dat wil zeggen dat wij inderdaad deel uitmaken van een verborgen koninkrijk. Vandaar dat de Heer Jezus zelf op voorhand, voordat die dingen geopenbaard zouden worden, dat hij zelf op voorhand al over deze dingen spreekt. En ja, ik neem altijd maar Matthäus 13, dat vind ik het duidelijkste altijd, hè. De Heer spreekt op voorhand over deze dingen en noemt ze de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Nou, wat is er verborgen aan het Koninkrijk der Hemelen dan? Ik bedoel zo, als je vanuit het Oude Testament komt, is er niks verborgens aan. Er wordt uitgebreid melding gemaakt in vele profetieën dat eenmaal de beloofde zoon van David dan wel de zoon van God zou verschijnen. Als de beloofde gezalfde des Heren, als de Messias dus, die zou Israël verlossen en zou zijn koninkrijk oprichten. Zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Hij zou inderdaad zijn volk overschaduwen, dat wil zeggen beschermen en de vroeg en de spade regen geven en een land overvloeiend van tarwe en gerst en wijnstok en vijgenbomen, granaatappel en olijfbomen en wilde honing en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, hij zou ook de vijanden van Israël onderwerpen en het koninkrijk van Israël zou uitgebreid worden van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde, van zee tot zee heet het dus. Dus inderdaad over alle volkeren. En wel, inderdaad, het zaad van Abraham zou immers tot zegen zijn voor alle volkeren. Dus hoe dan ook, daar is niks geheimzinnigs aan. Niks verborgen aan. Wat is er dan verborgen aan? Nou, het verborgen is dat het weliswaar ooit bij de komst van de Messias zou worden opgericht, maar nog niet meteen zichtbaar gemaakt zou worden, ook geopenbaard zou worden, dus op aarde. En de tijd waarin het wel bestaat, maar niet geopenbaard is, is de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. De verborgene dingen, de verschillende aspecten van dat nog verborgen koninkrijk. En in het Nieuwe Testament worden, nou zo uit het hoofd, ik meen een stuk of 8 aspecten van het koninkrijk opgesomd, die allemaal aangeduid worden als een verborgenheid. Zie, ik zeg een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Dus de verborgenheid van de opname van de gemeente, de voltooiing dus ook van de gemeente. En dat is het verborgen koninkrijk feitelijk, hè? Of ik wil nu dat deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dat het een deel verhard is en een ander deel dus niet verhard is, enzovoort. Noem ik maar weer eens wat, hè? En zo worden er nogal een paar opgesomd. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Maar de Heer Jezus kondigt ze in feite aan. De heer namelijk spreekt, is voor velen een bekend verhaal, dus daarom doe ik het wel snel. Als ik echt te snel ga, dan stopt u maar gewoon, hè, dan stel u maar gewoon vragen. De heer namelijk ging uit het huis, Matthäus 13, te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, overdrachtelijk betekent dat hij Israël verlaat, want Israël is dat huis, zat bij de zee, en overdrachtelijk staat de zee altijd voor de volkeren. Dus hier gaat de verlosser van Israël naar de heidenen. En hij is de zaligmaker, maar je kunt dus ook zeggen de zaligheid. En je kunt dus gerust meteen Paulus citeren uit Handelingen 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid van u wordt weggenomen, want hij sprak daarbij tot de Joodse leidslieden in Rome, dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En zo gaat het dus van het land naar de zee. Nou, hier symboliseert de Heer dat. En dan staat er, en tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. Dat is het schip wat later vergaan is, weet u wel, met die 276 man, die overigens allemaal behouden in Malta aankwamen. Maar ik bedoel dat uitsluitend overdrachtelijk. Dat schip is namelijk een beeld van de gemeente, waar de Heer in ging en zijn discipelen. Dat is het schip van Jona, ja, inderdaad. Die heeft er de eerste ervaring mee gehad. Dat klopt precies, ja. Ja. Een beeld van de gemeente in onze dagen. Ook boven de wateren, net als dat het land boven de water uitsteekt. Maar het schip staat uit de water, komt boven de water uit. Maar het is toch niet het land. Heb je dat? Er is een overeenkomst tussen het schip en het droge land. Maar het land is normaal gesproken Israël, in tegenstelling tot de zee, dat is de volkeren. Maar het schip boven die zee heeft iets met Israël aan de ene kant, omdat het boven het water uitsteekt enzovoorts. Terwijl aan de andere kant het drijft op het water, het rust op het water enzovoorts. Het is toch weer niet het land. Het is dus de gemeente uit de volkeren. Dat is wat het uitbeeldt uiteraard. Hè. Maar het is een bekende gedachte van scheepken onder Jezus' hoede. Bekend van Turkmenistan. Ja, kan niet missen, hè? Laat uw heiland stuurman zijn. Ik bedoel, dat is een bekende, als op Slevenzee de stormwind om u loeit en meer van dat soort dingen. Ik bedoel, dat is een bekende typologie, maar men verzuimt dikwijls om hem hier ook toe te passen. Het mooiste beeld is trouwens dat van Noach in de ark, hoor. Dat is hem ook, namelijk. Ja, de oude wereld geoordeeld, een nieuwe nog niet aangevangen, en intussen in een schip op het water, een jaar lang. Een beeld van onze bedeling. Oude aarde onder water, Israël onder water verdwenen, onder de zee zal ik maar zeggen. Ook, en in de toekomst komt het weer boven water. Bijna letterlijk dus. Maar zover is het ook nog niet, in die tussentijd is het toch een gelovig overblijfsel. Maar het is niet in de zee, het is niet op het land, het is in het schip, in de ark namelijk. En dat is wat Petrus ervan zei ongeveer. En de Hebreeënbrief natuurlijk. Want Noach is gewoon een type van Christus in onze dagen. En het schip met de inhoud is een beeld van de gemeente. De ark heeft daar ook nooit meer dienst gedaan. Dat zijn gedachten waar het terecht kwam bovendien. Hè? Op een hoge berg. Wat dacht u wat? Dat is de positie van de gemeente. En men vindt hem ook nooit meer terug. Dat vind ik altijd zo leuk. Men zoekt hem. Maar ze beseffen niet dat de ark juist een uitbeelding is van de verborgen dingen. Op deze wijze althans. Hè? Goed. Nou, dat even terzijde. Tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. Waar zit de Heer dan? Normaal, als hij nederzit, waar zit hij dan? Aan de rechterhand Gods, daar hoort hij te zitten. Of, een typologisch een beeld daarvan, Christus zit of aan de rechterhand Gods, of hij zit op een berg. Normaal gesproken, in de evangelie, de Heer Jezus op een hoge berg. Altijd een uitbeelding van zijn latere hemelse positie. Want wat hij op de berg doet, is ook duidelijk bidden voor de zijnen. En dat is een uitbeelding van wat de Heer nu voor ons doet. Als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond gezeten aan de rechterhand Gods. Maar hier zit hij in een schip. En dan komt hetzelfde neer uiteraard. Hij zit hier aan het schip, de rust ingegaan. Maar hij is inderdaad het hoofd van de gemeente. De kapitein van het schip in dit geval. En al de scharen stond op de oever, want de discipelen waren bij hem, hè? En dan staat er, en hij sprak tot die scharen op de oever vele dingen door gelijkenissen, en daar hebben we weer kortsluiting, want dan ben ik ineens weer terug in nummer 23, want gelijkenissen is volstrekt hetzelfde als het begrip spreuk van Biliam. Biliam heeft zijn spreuk op, maar het is, ik kan niet zeggen het is hetzelfde woord, want het is een andere taal. Maar het is hetzelfde begrip, maar dan in andere talen. Martiaal in het Hebreeuws. Hij sprak tot hen vele dingen door spreuken, dan wel gelijkenissen, waarmee maar gezegd wil zijn dat de spreuken van Biliam van alles te van doen hebben met de gelijkenissen. En eigenlijk dus over dezelfde dingen spreken, want het heet hetzelfde. En toen zei de Heer, ziet, de zaaier, ik weet ook niet waarom er een zaaier staat, maar ziet, de zaaier ging uit om te zaaien. En u weet, zaad is altijd een beeld van het woord van God. En de zaaier is dus God zelf. U kan ook al niet missen. De zaaier ging uit. Dan verschijnt dus de Heer Jezus Christus. En hij zaait het woord. Et cetera, et cetera. En we hebben gelezen ooit eens dat van dat zaad maar weinig terecht kwam. Want de Heer kwam tot de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar er waren slechts enkele die hem aangenomen hebben en zoveel hem aangenomen hebben. Johannes 1 allemaal heeft hij macht gegeven om later, na zijn opstanding, kinderen Gods te worden. En inmiddels zijn wij dat ook, zei dezelfde Johannes overigens later. Nou goed, er kwam dus van het zaad niet zo geweldig veel terecht. Maar dan zegt de Heer in vers 9, wie oren heeft om te horen, die horen. Dat betekent dat hij dus een moeilijk verhaal verteld heeft en dat aangenomen mag worden dat men het niet verstaat. Niet begrijpt, niet verstaat. Later zou er staan, wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wat zou de geest allemaal zeggen tot de gemeente? De geest, Johannes 14, 15, 16, de geest heet de geest der waarheid en die zou ons in heel, al staat er, maar in heel de waarheid leiden. Een waarheid die nog niet geopenbaard was, gemeentelijke waarheid namelijk. De verborgene dingen waarvan Paulus schreef in 1 Korinthe 2, doch God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. Zodat deze uitspraak daar ook op, duidelijk op wijst. Wie oren heeft om te horen, die horen. En in openbaring staat er dan achteraan wat de geest tot de gemeente zegt. Want het gaat om geestelijke, het gaat om onzienlijke dingen die geopenbaard zouden worden. Met name in onze dagen. En daar moet dus de gelijkenis ook over gaan. En je herkent trouwens onze dagen er meteen in. Want de zaaier heeft al lang geleden gezaaid. En van het zaad is maar bar weinig terechtgekomen. Toch? Nee, er zijn niet zoveel gelovigen. Er is niet zoveel wat opgekomen is. Merendeel niet. Om wat voor. Om wat voor reden dan ook. Maar goed. De discipelen, dat is de Heer uitgesproken. En de discipelen, dat is eigenlijk waar het helemaal om gaat hoor. De discipelen, tot hem komende, zeiden tot hem. Je ziet ze rennen. De discipelen tot hem komen, zeiden tot hen. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Want het is in strijd met alle. Ik denk de onderwijzer zal wat zeggen, met alle didactische beginselen enzovoort, en pedagogische, nog wat. Er was nog zo'n deftig woord wat me nou ontschiet. Maar dat doet er nou niet toe. Dat doe je toch niet? Je praat toch niet tegen mensen en vertelt hen dingen waar ze geen. Waar ze niks wijzer voor worden, dankjewel. Waar ze geen syllabe van begrijpen, hè? Want dat is zo. En u weet het langzamerhand, u moet bij mij niet aankomen met een verhaal dat gelijkenissen inderdaad verteld worden om bepaalde dingen duidelijker te maken. Want dat is natuurlijk onzin. Dingen die duidelijk waren worden onduidelijk doordat er ineens gelijkenissen verteld worden, want die begrijpt niemand. Ik kan het makkelijk bewijzen. Schaf u zoveel mogelijk commentaren op de gelijkenissen van de Heer Jezus aan en u zal er absoluut niets van begrijpen. En er is bewezen dat iedereen zijn eigen verklaring daarbij hanteert. En ik heb het netjes gezegd, want normaal wordt er dan gezegd, iedereen legt er zijn eigen gedachten in en haalt ze er daarna uit. Daar komt het woord inlegkunde vandaan, in plaats van uitlegkunde. Kortom, gelijkenissen verklaren helemaal niks. En de discipelen wisten dat. Ik vind het altijd zo leuk dat ons wordt altijd voorgehouden dat spreken in gelijkenissen nou eenmaal een bekende Oosterse gewoonte was. En dat is leuk, dan weten wij dat. En dan zijn we er weer af. Maar de discipelen, die Oosterlingen waren, wisten dat niet. Die hebben ze vergeten dat te vertellen. Dat vind ik altijd zo vermakelijk, hè? Ja. Dat vind ik net zoiets als dat men zegt, de Heer sprak met Nicodemus over wedergeboorte, maar eigenlijk staat er een woord wat je zou moeten vertalen met van boven geboren worden, want daar heeft hij het dan eigenlijk over enzovoorts. En dat is altijd zo jammer dat Nicodemus zelf dat dus niet begrepen heeft. Die verstond zijn eigen taal niet, want die zei meteen, kan een mens ook andermaal zijn moeders lijf ingaan en opnieuw geboren worden? Dus die begreep niks van het van boven geboren worden. Maar wil je maar gezegd wil zijn dat dat dus niet de eerste betekenis kan zijn. Want dan zou Nicodemus het wel beter begrepen hebben. Die zag er wat anders in. Nou, hoe dan ook, zoals met de discipelen ook. Zij stelden vast dat het geen gebruikelijke Oosterse gewoonte was. En vroegen daarom dus, waarom doet u dat? En de Heer geeft hen ook een duidelijk antwoord. Er kan niemand zich meer om verexcuseren. De Heer zegt namelijk, hij zeide, omdat het aan u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Maar dien, de schare aan de oever tot wie hij sprak, maar dien is het niet gegeven. De Heer zegt dus, ik sprak tot hen in gelijkenissen, omdat zij niet mochten weten wat ik tot hen sprak. Waarna de vraag natuurlijk kan zijn waarom hij dan sprak, maar dat ga ik lekker nou niet uitleggen. Want je kunt natuurlijk altijd zeggen, waarom hield hij dan zijn mond niet? Nou ja, de korte verklaring daarvan is dat opdat achteraf zou blijken dat de dingen die later geopenbaard werden in klare taal met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat die dingen dus kennelijk al bekend waren, wel degelijk, aan de Heer Jezus en dat die daar zelfs ook over gesproken heeft, zodat we achteraf de gemeentelijke waarheid, of althans de waarheid over de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus, dat die dingen wel degelijk bij de Heer bekend waren. We vinden ze dus terug in de woorden van de Heer Jezus. We vinden ze wanneer we ze zoeken. En dan zoeken we waar we zoeken moeten, met name dan in de gelijkenissen. Want de Heer zelf zegt, hier in vers 11, dat de gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Wat staat er? Waarom spreekt u tot en door gelijkenissen? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar dien, de schare, is het niet gegeven. Zodat gelijkenissen per definitie allemaal spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En aangezien de spreuken van Biliam ook gelijkenissen zijn, want het is hetzelfde woord, heeft Biliam dus ook gesproken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En zo zijn we weer terug in nummer 23. En dat de discipelen die dingen wel mochten weten, wordt geïllustreerd in dat de Heer weliswaar sommige van de gelijkenissen verklaart, maar uitsluitend aan de discipelen, niet aan de schare. Waarbij ik er bovendien op wijs dat als een gelijkenis een verklaring nodig heeft, dan betekent dat in de eerste plaats dat een gelijkenis dus absoluut geen verklaring is, zodat het verhaal van gelijkenissen zijn om iets te verklaren aan de hand van beelden. Dat is een onzinnig, absoluut, dat is een onzinnig verhaal. Een gelijkenis is geen verklaring, een gelijkenis behoeft een verklaring. Die wordt dan ook gegeven, maar ik moet er meteen bij zeggen dat zelfs de verklaring van de gelijkenissen in het algemeen erg sumier is. dat er lang niet alle vragen in beantwoord worden. En het was uiteraard ook niet de bedoeling, omdat deze verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen weliswaar door de discipelen geweten mochten worden, maar nu nog niet. Eigenlijk pas dus ruim na de opstanding van Christus. Zelfs op de dag van de hemelvaart, op hemelvaartsdag bedoel ik eigenlijk, mochten ze het nog niet weten. Het zou nog pas later gebeuren. En het wordt uiteindelijk pas geopenbaard via de apostel Paulus. Vandaar dat ook de verklaringen van de gelijkenissen over het algemeen weer verklaringen nodig hebben. Maar goed. Waar het om gaat is dat dus inderdaad een bepaalde periode uit de heilsgeschiedenis verborgen is. Maar dat is de periode waarin Israël officieel teruggekeerd is naar Egypte, zoals Deuteronomium 28 zegt. En nog niet tot bekering gekomen is, tot geloof gekomen is, waarover Deuteronomium 30 sprak. En in die tussentijd leven we inderdaad in de dagen waarin het koninkrijk verborgen is. En dat is weer zo, in de eerste plaats natuurlijk, omdat de Heer zelf zich verbergt. En dat kan ik rustig zo zeggen, omdat er talloze schriftplaatsen zijn in het Oude Testament al, en ook al bij Mozes, ook in Deuteronomium trouwens, waarin dat wordt aangekondigd, dat de Heer namelijk zijn aangezicht, dat betekent gewoon zijn verschijning, voor Israël zou verbergen. Even gauw kijken, we waren net in Deuteronomium 28, 29, 30... Nou, dan doe ik weer een bladzij om. Waar staat in hoofdstuk 32, vers 17. Deuteronomium 32, vers 17. Zodat u ziet dat we keurig binnen het verband van het schriftgedeelte blijven. Daar staat, zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken, en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. Dat is een vloek over Israël. Duidelijk. Dezelfde als die van hoofdstuk 28. Dit was 31. Oh, zei ik 32, ja. 31 vers 17, sorry. 31 vers 17. Zo zal mijn toorn te die dagen tegen hetzelfde ontsteken. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Over die periode gaat het. Dezelfde dus als die van Deuteronomium 29. Nadat Israël verstrooid geworden is, verkocht is naar Egypte en voordat het weer tot geloof komt. In die dagen verbergt de Heer zijn aangezicht voor hen. En in die tijd zouden vele kwaden en benauwdheden het treffen, dat het in die dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? En als je in onze dagen het Jodendom wijst op de tekortkoming, op de gebreken van het judaïsme, dat het niet in overeenstemming is namelijk met de Mozaïsche wet, dan zegt men, ja, dat is zo, omdat wij geen tempel hebben. Want zolang er geen tempel is, kunnen we ook niet beantwoorden aan de Mozaïsche voorschriften. Waarmee men dus inderdaad zegt dat al deze dingen er zijn omdat God niet in hun midden is, want er is geen tempel. Want God zou wonen in de tempel, er is geen tempel, dus God is ook niet in hun midden. Waarna de vraag is, is er geen tempel? Jawel, jawel, een beetje Gronings mag wel, hè? Jawel, zeker wel. Of weet gij niet? 1 Korinthe 3. Of weet gij niet dat uw lieder, meervoud, lichaam, enkelvoud, een tempel is, enkelvoud, van de Heilige Geest. Ook enkelvoud trouwens. Kortom, er is wel een tempel, dat is de gemeente, het huis Gods. Dat zijn wij dus. Maar een zichtbare tempel is het niet. Een verborgene wel, maar een verborgen Jeruzalem is er ook, een verborgen koninkrijk, een verborgen Messias, een verborgen Christus, een verborgen lichaam van Christus, een verborgen leven en hoe het allemaal maar mag heten. En een verborgen omgang, die weet u toch, hè? Gods verborgen omgang. Ja. Smaken, dacht ik. Vinden tegenwoordig. Oh, al die verschillende berijmingen, die maken het zo lastig te citeren, mensen. Oh, verschrikkelijk. Ja, inderdaad. Zielen waar zijn vrees in woont. Er is wel een tempel, maar niet in het midden van Israël. Daar gaat het maar om. Nou, dat was vers 17, dan vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Verbergen staat er dus twee keer. Vertaald met ganselijk verbergen. Dat is heel goed vertaald hoor. Maar het woord verbergen staat er dus al twee keer. En daarna, hoofdstuk 32, vers 20. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen geloof is. Vertaald met trouw, overigens. Kinderen in welke geen trouw is, maar het is uiteraard kinderen in welke geen geloof is, want dat is hetzelfde. Nou, dat waren maar een paar schriftplaatsen, want er zijn een legio. Maar hier in het verband van Deuteronomium lijkt het me duidelijk genoeg. Hoofdstuk 29 spreekt over die verborgen dingen. En hoofdstuk 31 en 32 spreekt inderdaad over verberging. De Heer zelf zal zijn aangezicht verbergen. En dat is het meest belangrijke kenmerk van de tijd waarin we leven. Dat wil zeggen onze bedeling sinds de eerste komst van Christus. Hij verbergt zijn aangezicht. Voor Israël, en Israël is onder de toorn, dan wel onder de vloek. Waarna de vraag is, hoe kan het dan dat Bileam doorgaans, want dat is het woord dat gebruikt wordt, doorgaans Israël zegent. Hij gaat maar door, betekent dat met Israël te zegenen, spreekt zelfs over een einde, en daar komt helemaal geen vloek in voor. Terwijl als de Heer hier spreekt, via Mozes over Israël, dan gaat het wel degelijk over een vloek. Israël zou eindigen in een vloek. Die zal een tijd lang over hen zijn en daarna pas weer zal er herstel zijn en zal er de zegeningen zijn. En hoe dat met elkaar in overeenstemming is, dat zien we niet meer voor de pauze. In aansluiting op de problematiek die ik zojuist naar voren gebracht heb, wil ik u graag even meenemen naar Hosea, Hosea 1. Het probleem namelijk dat aan de ene kant Israël doorgaans gezegend wordt, in doorgaande lijn, geen enkele vloek erbij. Terwijl aan de andere kant uitgebreid allerlei vervloekingen, oordelen over Israël worden aangekondigd. Wij vinden dat met name ook in Hosea. Ik heb het één keer vers voor vers ooit besproken, maar ik moet u zeggen dat het... Nee, het is een langdradig boek. Met allemaal strafaankondigingen, vernieuwde strafaankondigingen, gevolgen van Israëls zonde, aankondiging van de inval des vijands, hernieuwde aankondiging van straffen, enzovoorts. Dat is ongeveer wat er boven de diverse pericopen en hoofdstukken staat in het boek. Dus het is echt niet leuk om uitgebreid te bespreken. Maar waarmee maar gezegd wil zijn dat er wel degelijk oordelen over Israël worden aangekondigd en niet zo weinig ook. De eerste hoofdstukken van Hosea zijn overigens, wat mij betreft, erg interessant. Omdat daar de dingen worden samengevat. Aan de hand van beelden, overigens. Aan de hand van typen. Typen namelijk uit het leven van de profeet zelf, Hosea. Tot wie gezegd werd in Hosea 1, vers 2. Ga heen, neem je vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Dat valt dus meteen met de deur in huis. Neem je vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Dat betekent dat de vrouw en de kinderen een beeld zijn van het ongelovige Israël, het afgodische Israël zelfs. En dat Hosea zelf een type is van de Heer. Zijn naam lijkt trouwens op die van de Heer. Dat even terzijde. Maar Hosea, de man is een beeld van Jehovah zelf en de vrouw die hij neemt, Gomer namelijk in hoofdstuk 3, is een beeld van Israël als zodanig. En de kinderen die eruit geboren worden, achtereenvolgens worden er drie genoemd. Die kinderen zijn een beeld van de diverse generaties van Israël. En de eerste heet in hoofdstuk 4, in vers 4 heet Jezreel. Want nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Israël bezoeken over het huis van Jehu en zal het koninkrijk van het huis van Israël, dat is het tienstammenrijk overigens, doen ophouden. De verwijzing naar Israël en Jehu bevestigt dat ook, dat het gaat om het tienstammenrijk. En Israël betekent Jehovah zal verstrooien of hij zal, God zal verstrooien. Hangt er maar vanaf hoe je het vertaalt. Maar in het algemeen wordt het hier negatief uitgelegd. Dat hoeft overigens niet, want dat begrip strooien, dat is dan negatief natuurlijk. Maar het kan ook gewoon vertaald worden met zaaien, dat is ook strooien, dat is precies hetzelfde. Het woord duidt eigenlijk gewoon op een armbeweging. Het zaaien of verstrooien. Als je het vertaalt met verstrooien, en zo zou je het hier moeten vertalen, dan blijkt het negatief te zijn, blijkt het een oordeel te zijn. Aan de andere kant zit daar toch altijd de gedachte aan achter dat het is weliswaar strooien, maar eigenlijk is het zaaien. En zaaien doet men in de hoop dat er uiteindelijk toch vrucht gedragen zal worden. Zodat hier twee dingen in één keer gezegd worden, namelijk dat de 10 stammen van Israël ooit verstrooid zouden worden, maar dat ze niettemin op een of andere wijze in de toekomst, hè, na 4 maanden namelijk, vrucht zouden dragen. Oeh, dat heb ik weer kortsluiting nou. Ja, zegt gij niet, na 4 maanden komt de oogst? Zei de Heer Jezus tot zijn discipelen. Die zei, na 4 maanden komt de oogst. Dan moet dat wat gezaaid was opkomen. De aardigheid ervan is dat er staat in Johannes 4, waar de Heer zojuist een gesprek gehad had met de Samaritaanse vrouw. Toen kwamen de discipelen terug. En zo is een vreemde vrouw, zo. Moet hij met een vreemde vrouw, dat soort dingen. En in dat verband zei de Heer, nou het wordt tijd, dat het wordt oogsttijd, en na 4 maanden komt de oogst. En als je dat dan in verband brengt met Israël, ben je helemaal rond, want dan gaan we nou even heel snel de tussendoor. Die Samaritaanse vrouw, de vrouw uit Samaria, is uiteraard een beeld van 10 stammen van Israël. He, met Samaria als hoofdstad. En die komt inderdaad tot geloof. En zijn niet alleen maar alle inwoners van die stad. En in dat verband zei de heer Navier. En dan komt inderdaad de oost. Dan moet wat gezaaid is opkomen. Zodat je dan op 2 verschillende manieren verwijzing hebt naar de 10 stammen. Die gezaaid zouden worden. Maar die inderdaad vrucht zouden dragen. Daar, onder de volkeren waar ze heen gezaaid zouden zijn. En ja, nou ben ik er toch, dus op een heel korte lijn ben ik er nou, waar ik wezen wil. De gedachte is namelijk dat er weliswaar een oordeel gekomen is over Israël in onze dagen. En dat in plaats van dat de geschiedenis van Israël als zodanig voortgang vindt in de openbaring van het koninkrijk, verzamelt God zijn gemeente uit de volkeren voor zijn naam. Maar het blijkt achteraf dat inderdaad die gemeente in de eerste plaats voortkomt juist uit dat deel van Israël, uit de 10 stammen van Israël namelijk, zodat daarna de vraag gesteld moet worden, is het nou een vloek over Israël of niet? Nou, daar heb je het hele probleem. Je kan zeggen, het is een vloek. Het is in de ballingschap, het is verstrooid geworden. In het algemeen, alle 12 stammen overigens. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, het is een zegen, want daar draagt het vrucht. En dat is precies wat Biliam zei. Dat het volk talrijk zou worden, dat het niet geteld zou kunnen worden, enzovoorts. En je zou het moeten toepassen, inderdaad, in de eerste plaats op onze bedeling, omdat het een spreuk heet. Vanwege dat begrip Mashal, dat past nou eenmaal op onze dagen. En dan blijkt dat Israël toch niet gevloekt wordt. Hoewel alles in het werk gesteld wordt om Biliam een vloek te laten uitspreken over Israël, komt er toch alleen maar een zegen uit. En alleen maar een zegen. En dat is het hele punt. Er is een vloek over Israël in onze dagen. Maar het neemt niet weg dat dat vervloekte Israël wel degelijk vrucht draagt. En dus gezegend wordt. Daar heb je de 2 kanten van het verhaal. Maar dat is ook wat hier in deze geschiedenis of deze profetie van Hosea tot uitdrukking komt. Want we gaan maar even verder. De eerste heet Israël en die zou verstrooid worden. De profetie is daadwerkelijk in de eerste plaats van toepassing op de wegvoering van de 10 stammen van Israël in Assyrische ballingschap. En van daaruit zijn ze vervolgens aan het zwerven gegaan. Andere plaatsen terechtgekomen, in ieder geval aan de einden der aarde, aan de kustlanden, zoals dat heet. Zo is dat. En daar dragen zij daadwerkelijk vrucht. Nou goed. Daarna wordt er gesproken in vers 6 over zij ontving wederom deze vrouw der hoererijen. Zij ontving wederom een baden dochter en zei tot hem, noem haar naam Lo Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Want Lo betekent niet of geen, dus een ontkenning. En Ruhama heeft te maken met ontferming. Lo Ruhama is dus geen ontferming. Waar dat op slaat, nou als je een historische lijn volgt is het makkelijk genoeg. Het spreekt over de wegvoering daarna van de twee stammen in de Babylonische ballingschap. Meer dan 100 jaar later. 130 jaar of zo. Dat doet dat trouwens niet toe. Wegvoering dus van de twee stammen in de Babylonische ballingschap. Ik zal mij niet meer ontfermen over het huis der Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar niettemin, over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paarden, nog door ruiteren. Want het blijkt inderdaad dat ondanks alles, Juda, dan wel een deel van Juda, inderdaad uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd. In de dagen van Ezra, Nehemia, de dagen van Haggai, Zacharia en Malachi. Zodat ze in het land woonden, min of meer, in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen enzovoorts. Het was een herstel van een deel van het Joodse volk, van het tweestammenrijk. Want het merendeel van de Joden woonden nog steeds gewoon in de ballingschap. Niet meer uitsluitend in Babel uiteraard, maar ook verspreid onder alle volkeren. Het was van daaruit ook weggetrokken enzovoorts. Bovendien, toen ze officieel uit Babel weg mochten, is natuurlijk een groot deel weliswaar uit Babel vertrokken. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk naar Canaan gegaan zijn. Net zo min als dat nu zoveel Russische Joden inderdaad weg mogen. Maar dat is maar een deel ervan wat inderdaad naar de Joodse staat gaat. Ja, waarom ook? Goed. Nou, dat even terzijde. Dus een herstel van een deel van Juda. Maar daarna staat er in vers 9... dat ze weer een zoon baden. En er staat, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt Lo-Ami. Dat staat er gewoon, hè. Noem maar Lo-Ami, want gij zijt Lo-Ami. Want dat betekent niet mijn volk. Ami is mijn volk, hè. Want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Neem je dat verhaal gewoon in zijn historische volgorde ook. Dan slaat dus Jezreel op de wegvoering van de 10 stammen. Lo Ruhama slaat op de wegvoering. En vervolgens toch de terugkeer van een deel van de 2 stammen. En daarna slaat Lo Ami op de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. En de, opnieuw de wegvoering van de 2 stammen waarover we daar straks al gesproken hebben. In de dagen dus van Flavius Josephus. Zodat hoe dan ook, al deze 3 namen een vloek inhouden, eigenlijk een oordeel inhouden voor Israël. En dan staat er, vers 10, nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse, op dezelfde plek dus, waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen, vertaald met kinderen, gij zijt zonen van de levende God. En de kinderen van Juda, nou zonen dus ook, vers 11, de zonen van Juda, de 2 stammen, en de zonen van Israël, dat moeten dan de 10 stammen zijn, maar dat was ook al zo in vers, waar was het, vers 4. Want de naam Israël wordt dikwijls slechts toegepast op de 10 stammen, waarnaast dan de 2 stammen worden aangeduid onder de naam Juda, Jood dus eigenlijk gewoon. Dus de zonen van Juda, de 2 stammen, en de zonen van Israël, de 10 stammen, zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen. Ze zullen onder 1 hoofd gebracht worden. Leuk hè, waar staat dat nog meer? Nieuwe Testament, waar staat dat nog meer? Efeze 1, heel goed. Leuk, hè? Dat zou je niet denken als je het daar leest. Efeze 1 al. Ja, Efeze 2 uitgebreider. Ja, maar Efeze 1 staat de term al, hè? Onder 1 hoofd samenbrengen. Maar goed, ze zullen zich in enig hoofd stellen. Verder staan er natuurlijk in Ezechiël 34 en 37 en Johannes 10... waar het gaat over twee verschillende kudden die samen één herder zouden hebben. Zij zouden niet meer twee kudden zijn, maar één kudde onder één herder... en ze zouden samengebracht worden tot één koninkrijk. Ze zouden voortaan niet meer twee koninkrijken zijn. Ezechiël 34 en Ezechiël 37 en Johannes 10. Want er was nog een andere kudde... Er waren nog andere schapen, niet van deze stal, maar van een andere stal, enzovoorts. Gaat het hier dus ook over, hè? Ze zullen zich één hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. Toch een verwijzing naar Jezreel, overigens. Waarna Jezreel hier dus alsnog positief gebruikt wordt, hè? Dat is oogst namelijk in dit geval. De dag van... dat het zaaisel weer opkomt. En dan zeg tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Rugama. En daar gaat vervolgens ook het volgende hoofdstuk over. Want boven het volgende hoofdstuk staat hetzelfde als wat boven Deuteronomium 30 stond in mijn Bijbel. Boven Deuteronomium 29 bedoel ik. Het verbond Gods met Israël verbroken en daarna hernieuwd. Leuk, hè? Maar het is een misverstand. Het is niet de hernieuwing van het oude verbond. Het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond in plaats van het oude. Dus echt een grove fout in het opschrift boven het hoofdstuk. Het is niet verbroken en daarna hernieuwd. Het is verbroken definitief en er komt een nieuw verbond voor in de plaats. Jeremia 31. Om maar eens wat te noemen dan. Waarna wij terechtkomen... in hoofdstuk 3, want de rest van hoofdstuk 2 sla ik gewoon weer over. Overigens, ik zou moeten lezen even de laatste twee versen van hoofdstuk 2. De aarde zal het koren verhoren, mitsgades de most en de olie. En die zullen Jezreel verhoren, wat het ook wezen mag, maar niettemin Jezreel. En daarna staat er inderdaad, ik zal ze mij op de aarde zaaien. Zaaien, Jezreel. Ik zal ze mij op de aarde zaaien... en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama, en ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. Zodat als je dat wat oppervlakkig leest rond vers, dan staat er toch in elk geval dat al die drie oordelen die in die drie verschillende namen worden uitgedrukt, dat die beëindigd zullen worden en dat in plaats daarvan weer zegen komt. En dat betekent in het algemeen dat zowel de 10 als de 2 stammen inderdaad ooit terugverzameld zullen worden. En Jezreel was verstrooiing, maar het wordt omgezet in zaaien. En dus brengt het vrucht voort. En Lo-Ruhama zal Ruhama worden en Lo-Ammi zal Ammi worden. Want ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt Ammi. En dat zal zeggen, o Eli. O mijn God, ja. Daarna wordt het geïllustreerd, als er staat, de Heer zeide tot mij, ga wederom heen, dat is 3 vers 1, hè? Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, dat is haar man overigens, dat kost altijd moeite om uit te leggen, dat iemands man ook inderdaad iemands vriend kan zijn. Ja, dat is waar. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Dat betekent dat die man heeft haar lief, nochtans doet zij overspel. Gelijk de Heere, dat is die vriend en man, gelijk de Heere, de kinderen Israëls bemind, dat is die vrouw dus, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen. Nee, ze hebben liever de verpakking dan de inhoud. Ja, de flessen, de druiven. Ja, er staat niet, ze beminnen de druiven. Toch? Ze beminnen de flessen. Waarna de vraag is welke flessen, maar in ieder geval flessen. Ze beminnen de buitenkant namelijk, uiterlijke dingen. Dus de korte verklaring dan. Ze hebben ook een godsdienst van uiterlijkheden. Maar goed. Die worden dan gekocht voor een bepaalde prijs waar ik dan helaas niet op in kan gaan nu. Dat doet er ook nou even niet toe. En dan staat er in vers 3, ik zeide tot haar, dat is Hosea dus, die inderdaad kennelijk zijn eigen vrouw Gomer terugkoopt nadat ze verdwenen is. Want zo heb je dat met vrouw der hoererijen. Hij komt daar terug en zegt, en er staat er, ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden, en ik ook na u. Dat betekent dat Hosea en Gomer weliswaar weer tot elkaar komen, op initiatief van Hosea, maar dat er niettemin niet echt sprake is van een huwelijk, er is namelijk geen sprake van gemeenschap. Dat wil zeggen, de vrouw is weer van de man, of anders gezegd, Israël is officieel het eigendom van de Heer, want die heeft Israël teruggekocht. Toch? Betekent het toch? Met de prijs van zijn bloed. Waar Petrus het uitgebreid over heeft, Paulus ook trouwens. Maar goed, niettemin zou er geen sprake zijn van gemeenschap. Dat er uit elkaar blijven op een of andere wijze. Want er staat er ook in vers 4, er staat de verklaring gewoon bij. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. Wat is de koning van Israël? Wie is de koning van Israël? De Heer Jezus, de Messias. Hè? En zonder vorst, wie is de vorst? Messias de vorst, uit Daniel 9. En zonder offer, maar wie is het offer? Dat is ook de Heer Jezus Christus, hè? Die zichzelf geofferd heeft. En zonder opgericht beeld, die is moeilijker, maar het is net zo goed Christus, hè? De opgerichte, het teken. Opgericht beeld is trouwens een vrije vertaling van Sion. Sion, de naam van de berg Sion. Sion betekent een opgericht beeld, opgericht teken eigenlijk. En zonder efod, die is een moeilijke, maar efod staat voor priesterschap. Er zijn schriftplaatsen waar efod genoemd wordt en waar priester, dan wel de priesterschap bedoeld is. En dat is, dit is er één van. Dus ook zonder priester. En terafim, dat is een geheimzinnig ding waarvan niemand weet wat het echt precies was of is.
Je kon erop zitten.
Je kon het verbergen in een kamelenzadel. En ik geloof dat het laatstelijk gezien werd in het bed van David, terwijl David vertrokken was. Misschien daarna nog een keer, maar dat weet ik niet. Kortom, het is eigenlijk de verborgen David. Het is eigenlijk gewoon de verborgen Christus. Daar komt het op neer. Terafim is gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus. Hoor. Jawel. Die gewoon, u weet, terafim worden zelden gezien. Men zoekt ze. Ze zijn verborgen onder een eik. Bij Sichem, waar die Samaritaanse vrouw woonde uit Johannes 4. Ja, onder de eik bij Sichem. En dat soort zaken. Maar goed, daar gaan we allemaal niet over praten. Nou, hè. Maar kortom, al deze dingen zijn een beeld van Christus. Die zich zou verbergen. En daarom wordt ook dit op zulke geheimzinnige wijze naar voren gebracht. In typen dus, hè. Israël zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en zonder terafim. Zeg maar gewoon zonder Christus, zonder man. Dus een geneutraliseerde situatie. De vrouw is van de man, maar verder gebeurt er niks. En dat is de situatie in de dagen van onze bedeling. En dan staat er, want de Heer is er niet. Hebben deze kwaden mij niet getroffen omdat de Heer met mij niet is? Lazen wij er straks in Deuteronomium 31 of 32, dat weet ik niet meer. En daar gaat het hier dus ook over. En dan staat er, en daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God. En dus David hun koning en hun vorst en hun offer en hun opgericht beeld en hun efod en hun terafim. Daar staat er allemaal niet bij, maar er staat wel, ze zullen zoeken de Heere hun God en David hun koning. Bij nadere inzien is het verschil tussen die twee. Die zin kent u al lang van mij, hopelijk, hè. Niet zo groot dus, hè, het verschil tussen die twee. Want de Heere hun God is David hun koning. Waar staat dat nog meer? In Ezechiël 34 en 37. Die profetieën over die twee volken die tot één zouden worden. Juda en Efraïm, Juda of Israël, hoe het maar heet. In ieder geval de 210 stammen die bij elkaar gebracht zouden worden onder één koning. Dat is of Jehovah zelf, want daar staat erbij, of David. Daar staat erbij. Maar het is dezelfde uiteraard. Volstrekt dezelfde situatie. En hier staat het ook. De Heer hun God en David hun koning. En zij zullen... Oh, onder, in mijn Bijbel staat dat er zelfs ondergedrukt. Ezechiël 34, vers 23. Ezechiël 37, vers 22. Waarvoor vriendelijk dank. Jeremia 30, vers 9, maar dat weet ik uit het hoofd niet. Nee. Goed. Zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Toekomst. En het is nadat de Heer en Israël weliswaar bij elkaar gebracht zijn, maar er gebeurt verder niks. En dat is wat hier gezegd wordt. Toch dus een periode van zwijgen en van verberging, of hoe dat maar heten mag. En de aardigheid nu is dat het dus vervolgens staat, dat pas daarna, na verloop van die tijd, zal Israël zich bekeren en de Heere en David zoeken. Kortom, dan zal het koninkrijk aan hen openbaar worden. Maar het aardige is dat wij daar een nieuwtestamentisch commentaar op hebben. Dat is in Romein 9. Waar de apostel Paulus spreekt, en dan moet ik het wat samenvattend zeggen, dat is niet anders. Maar waar de apostel Paulus spreekt over dat God twee uit dezelfde klomp leem, eigenlijk uit dezelfde beloften, daar komt het op neer, uit dezelfde klomp leem als een pottenbakker twee verschillende vaten maakt. Zodat dezelfde belofte op twee verschillende wijzen vervuld wordt. Heb je dat? Uit dezelfde klomp leem twee verschillende vaten. En daarvan zegt hij, vers 21, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. En klomp is uiteraard een klomp leem. Hè? Dat, als een Nederlander moet je dat erbij zeggen. Hè? Ja. En een klomp, leem, dat is de grondstof voor vaten. Dat is dus te vergelijken met de belofte. Er moet wat uitgemaakt worden. Maar twee vaten, het ene ter ere en het andere ter onere. En of God willende, vers 22, zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid, dat wil zeggen die vaten des toorns, of dat vat des toorns was weliswaar toebereid, maar het zou verdorven, namelijk vernietigd worden. En het was om zijn toorn en zijn macht bekend te maken. En dat is de beschrijving van Israël, over wie die toorn God zou komen. En u voelt wel dat dit soort termen nogal in strijd zijn met die zegening die door Biliam werd uitgesproken, dus straks in nummer 23. Dus een en al vloek. God, waartoe heeft God Israël geroepen? Om zijn toorn en zijn machten bekend te maken. En dus om hen uiteindelijk te verderven, tot het verderf toebereid. En het is uit het verband duidelijk, ik kan dat moeilijk allemaal nog aantonen nu, ik heb trouwens langzamerhand tijdgebrek, hè? Maar uit het verband blijkt dat hij daarbij spreekt over, inderdaad, Israël en meer in bijzonder, in ieder geval, het Joodse volk van zijn dagen. Maar dat is één vat. Maar het andere vat ter ere wordt genoemd in vers 23, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dus je hebt twee vaten, het een tot verderf en het andere tot heerlijkheid. Het ene tot verderf is Israël, het andere tot heerlijkheid, en dat blijkt uitdrukkelijk uit het verband, het andere tot heerlijkheid is de gemeente in onze dagen. Het kan moeilijk ter discussie staan dat de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft, dat die rechtstreeks worden toegepast op Israël, maar aan de andere kant net zo goed worden toegepast op de gemeente, de gelovigen in onze dagen, de gelovigen uit de heidenen. Maar over die vaten tot heerlijkheid, en dus over de gemeente, spreekt hij vervolgens verder in vers 24... vaten, namelijk der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft.
Ons, dat is uiteraard de gemeente, want het kan niet zijn de Joden, hoewel Paulus Jood was. Nou ja, je kan ook zeggen, het kan zijn de Romeinen, want Paulus was een Romein. Ja, maar goed. Maar hij zegt, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zodat de gemeente geroepen wordt uit Joden en heidenen. Het vat tot heerlijkheid, dus niks bijzonders. Dezelfde gedachte tot op hier, althans, wordt gevonden in Efeze 3, waar de apostel spreekt over de bedeling der verborgenheid en de openbaring van die verborgenheid, die onder andere inhoudt dat de heidenen die tot geloof komen deel hebben aan de vervulling van dezelfde beloften die aan Israël gedaan zijn. Lees het maar na, rechtse bladzijde, rechtse kolom, precies het midden. Efeze 3, ja. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Zijn deelgenoten van dezelfde belofte en behoren tot hetzelfde lichaam enzovoorts als de Joden. En dat staat hier dus ook. Vat ter heerlijkheid welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, ons de gemeente dus, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan is de vraag aan de apostel Paulus, staat dat misschien ook ergens dan in het Oude Testament al? Wellicht. En dan zegt de apostel ja, want dat staat in Hosea. Hij zegt, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen lo-ami was, ik zal hetgeen niet mijn volk was, ami noemen. En die lo-ruchama was, hier vertaald met niet bemind, die zal ik noemen Ruchama, mijn beminde. En dan nog een keer uit Hosea. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt Loami, gij lieden zijn mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. Hosea 1 vers 10. De gedachte is dan dat de apostel Paulus deze profetieën uit Hosea toepast op de gemeente. En dat is heel eigenaardig, omdat als je Hosea netjes leest, en ik heb geprobeerd het netjes te doen, maar het kan nog helemaal niet uitgebreid. Maar als je Hosea netjes bestudeert, blijkt dat die uitspraken over Lo-Ami, dat Ami wordt, en Lo-Ruchama, dat Ruchama wordt, en eventueel in Jezreel, wat gezaaid en dus ook geoogst zal worden, dat het uitspraken zijn die toegepast worden daar enkel en alleen op Israël, het natuurlijke Israël. En dat daarna weliswaar dat Israël gekocht zal worden door degene die daar recht op heeft, door de losser uiteraard. Die koopt altijd losse, dat weet je toch, hè? De losse, de goel. Namelijk door de Heer zelf. Wel, dat is inmiddels gebeurd, want de losprijs is betaald. Dat is gebeurd bij de dood en opstanding van Christus. Maar Hosea zegt dat daarna een periode zou komen van handhaving van de status quo, namelijk Israël wel het eigendom des Heren, maar geen gemeenschap. En pas na verloop van die tijd, waarin zij zullen zijn zonder koning en zeg maar zonder Messias, pas daarna zullen zij zich bekeren. En dan wordt Lo-Ami Ami, en dan wordt Lo-Ruchama Ruchama, en dan wordt Jezreel alsnog Jezreel. Maar wat apostel Paulus hier doet, is diezelfde uitspraken omtrent de toekomstige herstel van Israël toepassen op onze dagen, de dagen die in Hosea zelfs beschreven worden, de dagen waarin Israël weliswaar gekocht wordt, maar waarbij het toch geen gemeenschap is. Maar dat is nou net zo moeilijk, want die dagen waarin Israël gekocht is en waarin geen gemeenschap is, terwijl het pas later tot bekering zou komen, zijn dat dagen waarin Israël Ami heet, of heet het dan Lo-Ami? Het is door hem gekocht, is het dan zijn volk? Hij heeft geen gemeenschap met het volk. Is het dan zijn volk? Dat is het oude verhaal. Daar hadden we het net even hier aan de tafel over. Dat is het oude verhaal over als je getrouwd bent als christen, moet dat dan ook voor de wet of niet? Wanneer ben je man en vrouw? Als er een officiële akte van is? Nou ja, een koopakte. Maar vooruit. Een officiële akte. Ik koop, slik ik in. Wordt doorgestreept, hè. Goed. Objection, Your Honor. Nou goed. Ben je getrouwd als er een officiële akte van is? Of als je gemeenschap met elkaar hebt? Zijn wij het eigendom des Heren omdat de Heer ons gekocht heeft? Nou, pas ik het op onszelf toe, hè. Zijn wij het eigendom des Heren omdat hij ons gekocht heeft of omdat wij gemeenschap met hem hebben? Wat heeft de Heer gekocht dan? Als je zegt, wij zijn zijn eigendom omdat hij ons gekocht heeft. Wat heeft de Heer dan ooit gekocht? Wie of wat? Hij heeft de hele schepping gekocht. Met andere woorden, iedereen is zijn eigendom, daarom doet God er uiteindelijk ook mee wat hij wil. En hij brengt ze zelfs voor een deel in het verderf. Zie je wat een moeilijkheid, je trapt dan in de uitdrukkingen. Je denkt, hij zal wel dit bedoelen, maar je zegt, zijn we zijn eigendom omdat... Hè? Ja, iedereen is zijn eigendom, we zijn zijn schepselen in de eerste plaats en daarna zijn we door hem gekocht. Maar als wij als gelovigen spreken over dat we zijn eigendom zijn, bedoelen we gewoonlijk niet omdat hij ons gekocht heeft, maar omdat we ook daadwerkelijk leven in gemeenschap met hem. Dat is een hele fase verder, dat is op grond van geloof namelijk. Je ziet de discussie. Is Israël Ami of is Israël niet Ami? Is het Lo-Ami? Dat is een heel moeilijke zaak. Heeft God Israël gekocht? Ja. Heeft hij gemeenschap met het volk? Nee. Daar zit het zaakje tussenin. Hoe beschrijven we nou zoiets? Paulus neemt de vrijmoedigheid om die begrippen Ami, Rugama enzovoorts, namelijk mijn volk en mijn beminde of mijn ontfermde, inderdaad toe te passen op onze dagen, maar uiteraard alleen op degene die geloven. Anders niet. Ongeacht het feit dat binnen het verband van Hosea zelf kennelijk die uitdrukkingen Rugama en Ami pas van toepassing zijn straks, na de 70ste week van Daniel, op het bekeerde Israël. En de dagen daarvooraf zijn twijfelachtig, maar over die